Ik lees u uit zondag 33, de Heidelbergse Catechismus. Zondag 33, vraag en antwoord 88. Zondag 33, vraag en antwoord 88. Daar vraagt de onderwijzer in de 88ste vraag. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En die antwoord daarop, in 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Tot zover. Schrijven wij hierboven van de waarachtige bekering. En let in de eerste plaats op de bekering als gave des vaders. Laat ik het zo zeggen ter vermakkelijking. Letten wij op de vader als gever, op de zoon als verkondiger en inhoud, en op de Heilige Geest als kracht en gave der bekering. Dus de waarachtige bekering, daarin bemerken wij dat zij door den vader gegeven wordt. Zij wordt door de zoon verkondigd en hij is de inhoud. En de Heilige Geest is de kracht en de gave der bekering. De gedachten zijn niet direct terug te brengen, aan de andere kant wel ook, op deze 88ste vraag en antwoord. Maar dat doet nu niet zoveel der zaken. Het is goed om met elkaar op de grondslag te letten. En dan later, zo de Heere wil en mijn leven, ook het overige van deze zondag met elkander te overdenken. Het gaat in ieder geval de vraag over de waarachtige bekering des mensen. Over uit hoeveel stukken dat deze waarachtige bekering des mensen bestaat. In de eerste plaats wordt hier gebruikt het woord waarachtig. Waarachtig. Dat wil dit zeggen, dat wil de Heidelberger daar ons mee beklemtonen. Daar zijn onderscheidende bevindingen in de harten en levens van mensen die toch niet in betrekking staan tot de waarachtige bekering waar het hier over gaat. Er is een bekering, dat hebt u wel eens horen zeggen zo, van de zonde naar de deugd, ook niet waarachtig. Het doeleinde is niet waarachtig of de grondslag is niet waarachtig, maar zo naar het uitwendige kunnen er grote veranderingen in het leven van de mens plaatsvinden. Deze verandering, die vindt ook plaats, dus niet alleen van een drinker naar een lid van de blauwe knoop van de Vereniging van Geheelonthouders, zo moet u dat niet zien. Grijp dieper in. De onwaarachtige bekering kan ook in verband hiermee staan met het van de ene naar de andere plaats gaan. Moet je niet denken alleen van, nou ja, hervormd gereformeerd of van gereformeerde gemeente of uitgetreden naar de gereformeerde kerk. Zo niet. Ik bedoel het andersom. Mens kan van de ene kerk naar een andere kerk bekeerd worden. Van een lichtere naar een zwaardere, dat het er al schijn van heeft. Om te zeggen, nou maar dat is wel echt. Want anders doe je dat nog niet. Toch is dat ook niet bepalend. Het hoeft niet bepalend te zijn in die zin. Want velen zijn veranderd in hun leven. Van de ene verdunning naar de andere. En dat het toch niet gepaard ging, dat het toch haar grondslag niet had. In het ombuigen van het hart. In het verenigen van het hart met Gods openbaring in zijn woord en door zijn geest. Als een mens kan het op een goede dag in zijn leven een beetje benauwd krijgen. Hij kan een vader of een moeder gehad hebben die het beter wisten. om dat toch een beetje te sterk wordt in zijn leven. Maar al die dingen, nou ja, de Heer gebruikt dat alles wel. Daar gaat het niet over. De Heer kan dat alles wel gebruiken, maar wij kunnen niets gebruiken. Ik bedoel in die zin, u moet nooit de waarachtige bekering verbinden aan een mens in die zin. Dat als een mens dit of dat doet, dat dat dan een bewijs is dat hij echt waarachtig waar bekeerd is. Daar komen we droog, kan de mensen drogen mee uitkomen. Er was een spreekwoord, die Saul ook onder de profeten. En Biliam, hij was een kind des duivels. Nochtans moest hij ook zijn een instrument des geestes. Mijn einde, zij als het einde, een hunner. Wonderlijk. Daarom dat er zoveel onwaarachtigheid is. Omdat, ja, laat het maar gewoon zeggen, omdat alles wat buiten God is, is niet die bekering die in verband staat met de waarheid Gods. Maar die staat in verband of met God. Het hoeft je daarom nog niet te verachten, daar gaat het niet over. Maar met Gods algemene genade, dat hij nog gebit en toom aankomt te leggen soms in levens van mensen. Zodat ze niet tot een allergrootste uitbarsting en uitbreking komen, maar dat ze zelfs soms, daar zouden de krachtige voorbeelden van te noemen zijn, zelfs tot een leven wat geheel en al in dienst staat van de medemens overgaan. De mens die eertijds in het kwade leefde, in het verbijten en vereten, dat zulke mensen in één ogenblik door een bepaald voorval in het leven verandert, dat is nog geen verandering van koning. Dat is een verandering van richting en daar is een verandering van koning. En de verandering van koning, dat wil eigenlijk zeggen de bekering. De bekering, de waarachtige bekering, wil eigenlijk zeggen de verandering van koning. Dat ene die het eerst voor het zeggen had, de doodsteek krijgen. En dat ene die wij achten dat hij van God geplaagd, geslagen en verdrukt was, dat hij het bevel gaat voeren. En dat hij gaat leren en onderwijzen Gods verborgen omgang. Moet je opletten. De waarachtige bekering, daar gaat het hier in zondag 33 over. Denk nou alsjeblieft niet, want dat is de bedoeling van de Heidelbergen niet, dat de bekering een soort tegenprestatie is voor de verlossing. Denk dat niet. Naar de orde staat het hier in zondag 33 in het stuk der dankbaarheid. Maar het wil niet zeggen dat de bekering dus iets te maken heeft met onze dankbaarheid tegen God. Dan bekeren wij ons. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is de bekering niet. Daar kan nooit de afsnijding, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens uit voortkomen. Het komt wel wat het heilsfeit betreft uit de verlossing die door Christus is tot stand gebracht. Voort. Maar daarmee komt het nog niet uit mijn verlossing voort. Dat is onderscheiden. Het komt uit de verlosser voort. Dat wel, maar niet uit mij. Want je moet wel echt niet denken dat die waarachtige bekering begint bij zondag 33. Of zoals andere geesten drijven, die drijven maar een mens moet in Christus en een mens. En als hij dat niet weet, en als hij dat. En dan met de vuist erbij, tenzij gij. Maar dat vind je niet in het woord des Heren. Deze manier van optreden. Nee, er is een grote dwaasheid. Dat ook het stuk der ellende. Meer en meer ontdekt wordt. Ik denk dat dat buiten Christus om kan. Maar dat behoort tot de zaligmakende bedieningen des geestes. En onderwijzingen God. Daarom. Deze bekering, zou haast zeggen, die begint dan ook bij de levendmaking en de wedergeboorte. Ja maar, zegt er een. Bekering kan toch pas beginnen, of heiligmaking, hoe je dat noemen wil, als de mens gerechtvaardigd is. Ja, dat is wel zo in die zin, zoals God hem in de wedergeboorte onmiddellijk de gerechtigheid van Christus toerekent en schenkt. Daarvoor bestaat het niet, de waarachtige bekering. Dat is het eerste. En in de wedergeboorte rekent God onmiddellijk de gerechtigheid van Christus in de levendmaking aan die zondaar toe. Het laatste dus direct uit de staat en stand van een gevloekte in de staat van een gezegende. Zo alleen kan God zijn weldaden gaan verheerlijken, daar niet aan te tornen. Hoe er ook tegen gevochten wordt, maar tegen die onmiddellijke toerekening van de gerechtigheid van Christus, die gaat dus in wezen aan het geloof vooraf. Daar is geloof een vrucht van en niet andersom. Dus in die zin, daar is geen bekering voor te denken. Dat hoort allemaal bij de onwaarachtige bekering. Een toeleidende weg. Daarvoor, dat is ook een weg, daar kun je net zo goed van zeggen, waar het einde de dood van is. Maar in de levendmaking, daar doet God uit de hemel het alleen. Hij doet het alleen. En hij bepaalt in dat ogenblik, dat het ogenblik gekomen is om deze zondaar niet te langer te laten voortwandelen ten verderven, maar hij plaatst hem onmiddellijk voor zich in zijn Christus. En zo gaat een heilige God die zondaar op rechtsgronden reeds in en door Christus bearbeiden. Dan begint dus ook de bekering. Daar moet je niet denken, nou zijn we eindelijk in zondag 33, nou gaat het over de bekering. Nee. Want als de heilige Bergel genoemd heeft, al die tonen van dat waarachtige toepassende werk des Heilige Geestes, dan begint dat. En als dat niet zo is, dan is het niet uit God. Want het gaat altijd met elkaar gepaard. De bekering en de levendmaking en de wedergeboorte gaat altijd, het is niet van elkaar te scheiden. Daarom, daar is dus geen bekering of heiligmaking voor de onmiddellijke toerekening van de gerechtigheid van Christus. Dat niet. Maar er is wel de bekering, de waarachtige bekering, voor menigmaal voordat er de bewuste rechtvaardiging is door het geloof in Christus. Dat wel. Want dan zijn er wel in hun leven die in de vrucht openbaar komen als brieven van Christus. En die nogthans die vrijmoedigheid des geloofs kwamen te missen. Om te betuigen, wij dan gerechtvaardigd zijn de uit het geloof hebben vrede bij God. Of door onkunde, of door de genadebedeling God. Of door de bakering kunnen velerlei oorzaken zijn, maar dat is de grond niet. De grond is niet de bewustheid. Dus dan kan er wel een waarachtige bekering zijn, zonder dat je nu met de mens te doen hebt die wat men dan noemt een doorgeleid mens is, of die wat men dan ook zo noemt, het is niet natuurlijk, maar die dan bezaaksdeelachtig is. Nee. Nee, in dat opzicht gaat de bekering menigmaal daaraan vooraf. Ziet hij dat? Komt daarin in de vrucht openbaar. Of dat een Heere, niet of wij hem hebben, maar of hij ons heeft. Of dat wij van hem gegrepen zijn. Zeg het meerdere malen, je hoort het nog wel eens zeggen, zo onderling, dat is goed bedoeld en zo. Maar je moet maar eens zien dat je die vaste grond om je voeten krijgt. Hij moet die vaste grond maar zoeken te vinden. En want er is maar enig, ja, het is allemaal waar. Maar het is een groot voorrecht als wij door onze grond heen mogen zakken en mogen zinken op die enige grond, omdat we het nooit kunnen vinden. Het is een groot voorrecht om een borg te hebben. Ik zou haar zeggen, maar het is een grote voorrecht als die borg ons mag hebben. Want dat sluit alles in. en men met een borg kan verloren gaan. Vanwege de inbeeldingen des harten. Maar een mens die door de borg geëigend wordt, voor wie de borg betaald heeft, dan gaat hij straks met een schreeuwe eeuwigheid in. Dan is hij thuis. Dat is alleen genade. Let er toch goed op, want dat zijn puntjes die zo diep ingrijpen in het leven. Eerlijk, daarin is juist zoveel verwarring, hè. Die grond wordt daarin gepredikt, die moeten wij zoeken. En als we nou die grond hebben, nou ja. Maar let wel, ik zeg niet dat het niet waar is, maar als de achtergrond van binnen maar recht mag liggen voor de Heer. Als dat maar recht, als het maar niet opkomt uit de verbroken verbonden werken. Want wij hebben geen recht meer om een grond te zoeken en op een grond te gaan staan. Maar dat het nou zo, dat het daar nou op aankomt. Of dat die borg ons mag hebben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Dan krijg je een andere gang in het leven. Dan krijg je deze gang in het leven. Dat wordt eten en drinken voor zulk ene. Niet als ik weer eens geloven mag een ogenblik, maar als een hart zodanig verwijt wordt om het pad van Gods geboden te lopen op die ruimere baan, dat met eerbied gesproken, dat hij zalig maken door zijn gronden, o Christus. Want dan geef je de verzekering, al noemen wij Christus onze grond, dan maken we er toch nog een verkeerde grond van. Maar het door alles heen mag zinken en naakt en berooid mag ervaren. Hij doet het niet om ons wil, maar om zijn grote naam wil. Niet dat het buiten de mens omgaat, maar de mens zal toch grondig en goed leren dat de zaligheid buiten hem is, in een ander. Daarom, geliefde, als het hier gaat over de waarachtige bekering, in het stuk der dankbaarheid, betekent dat niet, ik kom er nog eens op terug. Nou, de Heer heeft dit gedaan en nu doen wij dat. Want dat is de Heer wel waardig. Nee. Maar de Heer, die doet alles. De Heer, die is het die werkt. Niet alleen in zondag 33. Maar ook in de zondagen daarvoor. Waar de Heidelberger gesproken heeft. Geef u de verzekering waar de ziel innerlijk met de vraag zou lopen. Is er nog een weg? Wij weten dat uit de schriften dat God gezegd heeft dat er een weg is. Maar is voor ons ook verborgen. Wijst gij mij zelf eens de weg der waarheid aan. Daar is ook de waarachtige bekering. Eerlijk, daar is de waarachtige bekering. Koop niks toch voor al die ingewikkelde dingen die mensen erop nahouden zeggen, ja, voor zondag 7 kan alle kanten op. Wel nee, dat is allemaal onzin. Wij gaan alle kanten op. Maar God gaat maar ene kant op. Jacob heb ik lief gehad, zegt God. En die zal die zekerlijk bearbeiden. Dat is dat element van de vrijheid van de zonen van Isaac. Daarom worden ze gehaat door alle godsdienst van het vlees. Die altijd toch maar zegt, ja maar dit en ja maar dat. De mens moet zussen, wij moeten niets. Er is maar één moeten wat dat betreft. En dat is rechtvaardig oordeel Gods. Die gezondigd heeft moet sterven. Wij moeten vervloekt worden. Dat is één. Maar alle anderen moeten in onze godsdienst. Dat deugt niet. Dat is ook dat wonderlijke van die vrijheid. Daar kun je ook sommige mensen schrijven daar wel over. Die staat er soms verbaasd van. Dat in allerlei kringen, ook in onze richting, waar ze toch veel de boekjes ook lezen van Huntington. Dan denk ik wel eens, ze lezen hem met de ogen dicht. Met de ogen dicht. Want om één schrijver te hebben die onderscheidelijk schrijft. Over wet en evangelie. Over de bediening van Sinai, der dienstbaarheid en de bediening van Sion, dan is van Huntington. En toch gaat men maar door met eigenwillige godsdienst. En dat we er niets van verstaan. Ik zeg niet dat wij het verstaan, maar God verstaat het. God verstaat het om waarachtig te bekeren. Wat wij bekeren, dat loopt slecht af. Wat wij bekeren, want er komen ieder jaar zoveel mensen bij voor het een of ander geloof. Alles is in de opmars. Alles is in de opmars. Elke godsdienst is in de opmars. Maar het zijn allemaal bekeringen van ons. Oude man, wij hebben bekeerd en er blijft niets van over. Het is niet de waarachtige bekering des mensen. Daar staat erbij, des mensen. Dat het gaat dus over de waarachtige bekering des mensen, niet van engelen. Dat heeft God niet goed gedacht. Dus daarvoor is reden tot dankbaarheid dat je geen gevallen engel bent. Want die kan nooit meer zalig worden. Die zijn tot in eeuwigheid van God veroordeeld om met eeuwige banden in de duisternis besloten te worden. Bekering van mens. God bekeert mens. Maar ik wil ook dit zeggen van de waarachtige bekering des mensen. Dan wil ik ook dit zeggen. God zegt niet tegen u of tegen u dat hij mensen bekeert. Of dat hij Saul bekeerd heeft. Op de weg naar Damascus. Of dat hij Lydia bekeerd heeft. Maar God zegt dat hij alom laat verkondigen wat gelezen wordt. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. Dat wil dus dit zeggen, als je een mens bent, dan kun je vandaag, je bent geen engel of een heilige, of een beest in die zin, een hond, geestelijk wel, maar ik bedoel nu natuurlijk, dan gaat het ons aan, wie ook zijn. Als wij mensen zijn, dan gaat het ons aan waar het hier over loopt. Dan moet je echt niet denken om te zeggen, nou ja, maar als ik nog een keer bekeerd word. Want het gaat over de bekering van mensen. Niet voor heiligen. Niet voor monniken. Nee, maar het gaat over de bekering van mensen. Mensen die in zichzelf aan de dood en aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is aan de ene kant afsnijden. Want de mens wandelt altijd in de inbeelding over de aarde dat hij iets meer is dan de buurman. En ieder denkt van zichzelf dat hij iets groots is. En dat hij geestelijk is. En dat hij er wel wat van weet. Dat is ons eeuwig bestaan. Zo dwaas is de mens. Daarom zegt het van mensen. En dan wil mensen in dat licht zeggen. Van ellendelingen, van dwaasen, van verkeerden, van broos en vergankelijke. Mens, Enos. Want toen met de naam Enos, dat is een grondwoord voor het woord mens, Enos. Dat betekent zoals de mens van God afgevallen is. In alle zwakheid, in de vloek, in de vergankelijkheid, neergestapt is. In die dagen van Enos. Begon men de naam des Heeren aan te roepen. Nu, het gaat over mensen. Kinderen, jongeren en ouderen. Daar kan niemand zichzelf van uitsluiten. Want wij zijn mensen. Ook al gaan we de inbeelding des harten te boven. We zijn toch mensen. Niemand komt daar bovenuit. Gevallen mensen. Daarom. Er is ook naast de afsnijdende ontdekking, is er een star der hopen in. Het gaat over de bekering van mensen. Dat wil dus dit zeggen, er is een mogelijkheid bij God, dat er mensen bekeerd worden. Zolang als je nog mens bent, ziel en lichaam, nog niet gescheiden, nog niet tot stof vergaan, zolang is er de mogelijkheid om bekeerd te worden. Het gaat over de bekering van mensen. Niet van doden. Die reeds begraven zijn. Wie er ziel reeds is op de plaats der eeuwige bestemming. Maar het gaat over mensen. Van ziel en lichaam. Zoals wij hier alle bij elkaar zitten. Ja, dat er zulke een in ons midden zou mogen zitten. Dat zou groot zijn. Als die daar uit een ogenblik de verwondering zou mogen kennen. Mensen, bekeerd, waarachtig bekeerd. O, hoe is het mogelijk? Maar de Vader hebben het geschreven op grond van uw woord. En de apostel, hij verkondigt de mensen. Alom, dat ze zich bekeerd. over liefde. Daarom kan niemand vanavond meer daaronder uit. Want onze naam is al reeds genoemd. Dat wij mensen zijn. En dat wij niet kunnen richten met wie die sterker is dan wij. En dat de Heere voor mensen, in mensen, met mensen, de weg van de waarachtige bekering bewandelt. Mogelijk. De bekering en wedergeboorte als levendmaking, daar wordt er onderscheidene wijze over gesproken. Het moet u niet moede zijn dat ik ook weer stellig het even noem om verwarring te voorkomen. Aan de bekering die hier beschreven wordt, daaraan ligt ten grondslag de levendmaking of wedergeboorte. Daar is geen bekering voor de levendmaking in die zin. Is er verschil tussen wedergeboorte en rechtvaart en levendmaking? Ach, onze vaderen en Calvijn die hebben gesproken over de wedergeboorte in engere en in ruimere zin. Over de wedergeboorte in engere zin, daar bedoelden zij mee de levendmaking. En de wedergeboorte in ruimere zin, dat werk der bekering, dat het ganse leven doorduurt. Dus ik zou zeggen, dat hoeft geen probleem te zijn in die dingen. Dat er in dat opzicht geen verschil is. Want wedergeboren of opnieuw geboren worden, dat is dus ook een uit de dood geboren worden tot leven. Zoals levenmaking ook het is doen horen van de doden, de stemmen des zoons God. Je voelt wel aan waarachter de bekering, al de heilsweldaden, ook de roeping. De roeping is dan pas roeping. Wanneer wij levend gemaakt zijn. Wanneer wij oren van God krijgen om te horen. Dan alleen kan de roeping gehoord worden. Het is alles nauw aan elkaar verbonden. Roeping en levendmaking, krachtdadige roeping wel te verstaan, die vallen vaak samen. God roept de doden tot en in het leven. Zijn woord is met macht en kracht. Zodat het dode levend was. Maar goed, Gods woord spreekt menigmaal als het heeft over de wedergeboorte, over het bad der wedergeboorte. In de zin van de bekering, van de dagelijkse vernieuwing, van het uit en in een ander leven. En ze spreekt ook menigmaal, tientallen honderden keren wel over de bekering in het woord. Maar je moet deze dingen niet leert stellig tegenover elkander zetten. Levenmaking of wedergeboorte. De vrucht daarvan zal openbaar komen in de bekering des mensen. Nu dan, de waarachtige bekering des mensen. Ontrecht nog het woordje bekering. Het woordje bekering komt vele malen voor in de Schrift, in het Hebreeuws en in het Grieks, in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament. Alle betekenissen kan ik u zo niet noemen. Maar ik wil u toch slechts enkele dingen noemen. Het wil eigenlijk zeggen een omgekeerd worden. Het wil ook zeggen een totale verandering van gedachten. Van inzicht. Het wil ook zeggen met het aangezicht naar God toegekeerd worden. Het wil ook zeggen van een weg des verderfs afgebracht te mogen worden en terug te keren tot God. Kering, dat wil ook eigenlijk dit zeggen, een omkering in die zin dat het verstand, de wil en de genegenheden worden overgebogen om te willen wat God wil. En dat alle hoofden die zich verzet daartegen, het verstand van de Griek, de erfenis van de Jood moet bezwijken voor God. Bekering. Bekering is dus niet alleen een andere gezindheid, zoals wij spreken van kerkelijke gezindheid of zo'n gezindheid. Maar bekering is dus waarlijk een werk, een goddelijk werk, dat van boven komt, dat in kracht zich openbaart naar buiten. Nu komen wij tot eigenlijke gedachten. Want onze eerste gedachte was dat de waarachtige bekering daarvan is God de Vader de gever. Hij is de gever. En hij is die God tot welke men zich bekeert. Uit wie, door wie en tot wie. Alle dingen zijn de gever. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. God de Vader is dus in de diepste zin, in zijn welbehagen, alleen de gever die op rechtsgronden, zonder de krenking van zijn heilige deugden, de zondaar begiftigt met de waarachtige bekering tot hem. Dat kan hij alleen. Niemand kan buiten hem iets verzinnen of iets bedenken. Hij geeft de bekering. Hij is die God waarnaar de zondaar wordt omgekeerd. Wij wandelen in onze zonden. Door onze diepe val en bondbreuk in het paradijs wandelen wij op de weg des verderfs. En op die weg wandelen wij met onze lust en met onze zin. We zijn geen kruipers op de weg des verderfs, die bitterlijk klagen vanwege onze zonde. Maar we zijn hardlopers op de weg des verderfs, die huppelen naar de ondergang. Zo zijn wij geworden door onze zonden. Er is niemand die vraagt naar een andere weg, welke de goede en welbehagelijk en volmaakte wil God zijn. Niemand. Vlees en bloed verkiest niet de weg der waarheid. Vlees en bloed verkiest alleen maar de weg der zonde. De weg van de verwijdering van de levende God. Het kan ook niet anders. Want het bedenken des vleeses is vlees is vijandschap tegen God. Ik zeg dat enkele dingen aan. God heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft geopenbaard die enige belofte, in die alle beloften uitmonden en aan ons spruiten van dat zaad dat eenmaal komen zal. En nu gaat het woord van God weer klinken, bekeert u. Dan krijg je al gelijk, zit je al gelijk weer middenin de problemen zoals men dat noemt. Je kan in ieder christelijk boek de zwaarste, beste richtingen, de degelijkste mensen, kun je vinden dat er 100 keer staat dat wij het moeten doen en dat er maar 8 keer staat dat een Heer het doet. En dan, nou ja, natuurlijk omdat men zo orthodox is, dan weet men natuurlijk wel, nou ja, het is natuurlijk wel van God, maar ja, daar moeten we toch rekening mee houden. Staat er toch maar, hè, zegt men dan, alsof men een hele knoop dicht haalt. Staat er toch maar dat wij ons moeten bekeren. En staat er toch maar dat wij het moeten doen. Al kunnen we het dan niet, maar dan is het toch wel een woord om ons onze verantwoordelijkheid te doen verstaan. En dat er niet zomaar. Ach ja. Ik weet het niet, maar het is naar mijn gevoel. Ik meen ook het gevoel van Gods woord allemaal de dwaasheid. De dwaasheid van mensen. Want God de Vader, wie is de gever van de bekering, anders niet. Hoe moet je dat oplossen? Maar er zijn verschillende oplossingen. De een lost het zo op en de ander lost het zo op. Ik wil u twee zijden noemen. Twee zijden noemen. En waarvan ik vastelijk geloof dat dat de mening van Gods heilige geest is in zijn woord. De eerste is dat als God zegt, bekeert u, of zoals men dat dan noemt, de eis der bekering rust op een mens. De eis. Dan zeg ik, waar haal je dat vandaan, die eis? Waar haal je die eis vandaan? Wou u soms zeggen of denken dat er in het genadeverbond nog eisen zijn? Als je over een eis spreekt, breng die dan terug naar het verbond der werken. God eist daarin zijn deel terug. Hij gaat niet voor de plaats. Maar met eerlijk gesproken kan God nu nog genoegen nemen met een bekering van de mens. Dat kan toch niet? Als zo'n mens dat dan kunnen, laten we het nou eens zo noemen, dat hij zijn eigen kon bekeren. En van een vloeker een bidder werd. En van een duivel die naar een God zoeken. Voelt ge niet aan, gemeente, daarmee zijn Gods deugden nog niet verheerlijk. Daarmee heeft God nog geen gerechtigheid weder ontvangen. God blijft niet eisen. God vloekt. Wij stellen God net voor als een mens. Zeg nou, jij hebt nog wel niet betaald. Maar ik wacht nog wel een paar jaartjes. Ook al zien we dat het een failliete boedel is. Dat doen wij toch ook niet? Betalen. Wordt er niet betaald, nou ja, dan komt de vloek. Dan komt de vloek. Je moet niet denken dat de Heer zo is, met eerlijk gesproken, nou, dat moet u betalen. Ja. Ja, ik weet wel dat u het niet hebt, maar u moet toch betalen. Ja, ik heb het niet. Ja, hier heb ik dan, geef maar hier. Kijk, dat is een menselijke voorstelling. Een menselijke voorstelling die toch niet beantwoordt aan de werkelijkheid, want God is geen mens. Er staat in de Bijbel, bekeert u. Maar, wanneer God zegt, bekeert u, dan bekeren ze zich. Want God zegt het. Dat is een groot verschil of ik het zeg of God. Als God het zegt, door zijn Heilige Geest in het hart, personeel, toen bekeerden ze zich. Maar op dat vlak van die godsdienst, dat is er eenmaal afgelopen. Al dat kakel over, we moeten ons bekeren. En de ijslichten, daarvan kun je gerust boven schrijven. En zij bekeerden zich niet, niemand. Dat is afgelopen. Dat is de grootste dwaasheid waarmee de ene mens de andere naar de hel helpt. Om nog wijs te maken en om ook daarin nog op de been te houden. Dan trekt hij nog een ernstig gezicht ook. Je zou het haast geloven. Je dominee ook. Denk erom, mensen. Maar dat wij met al Gods eisen de spot hebben gestoken. En dat we ze onder onze voeten vertrapt hebben. En dat we onze eigen weg gaan. En dat het ons geen cent meer van alles schelen kan. Ja, dat. Nou ja, maar zo kun je dan niet met elkaar omgaan. Zo kun je. Maar dat is de waarheid die God openbaart in zijn woord. Want als het in die zin zou willen verklaren. Zoals zij het verklaren. Dan zegt het woord duidelijk genoeg. Zij bekeerden zich niet. Ze maakten de afkeringen nog des te erger. Maar als God zegt. Keer weder gij afkerende kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Dan komen ze aan door goddelijk licht geleid. Dus je moet al die woorden. Moet je plaatsen in het licht van Gods welbehagen. Van zijn eeuwige kracht. Hij laat alom. De mensen verkondigen dat zij zich bekeren. En uit alle geslacht, natie, tong en taal, de blinde heiden eens van God gescheiden, gaat zijn heil erkennen. Dat blijft dus waar. Mogen wij niet in de lucht halen? Dat moeten wij doen. Wij hebben niets te doen daarin. Wij zijn alleen maar oorzaak van onze ondergang. Maar dan moet je die lijn in voor, dat is dus de ene gedachte. Plaats het in het licht van het welbehagen God. Zo waarachtig als ik leef en in het lust heb aan de dood des goddelozen. Maar dan moet je niet de Heere zo voorstellen dat de Heere dan maar staat te kijken tot die goddeloze nog een keertje komt. Want die komt niet, maar God komt. Omdat die goddeloze niet komt en omdat God geen lust heeft aan zijn dood. Daarom komt God zelf. Ja, ik zal maken. Dat gewalging aan uzelf stoppen. Ik zal uw graf openen. Dan zult gij bekennen. Ja, ook daarin, heden in onze dagen, wordt de reine leer der zaligheid, hoe bedekt ik aan geen stukje lezen, iedere krant, alles wat je hoort en leest, is doortrokken van die verderfelijke leer. Eerlijk waar. Die is doortrokken. En niet alleen in de voorwerpelijke beschouwingen, maar ook in de degelijkste kringen, vooral in de toepassing. Oh, dan haalt de mens nog eens extra goed uit. Want de mensen moeten toch vooral niet denken dat ze zomaar kunnen blijven zitten. Mensen moeten wat doen, hoor. Ja, begrijp je? Oh, Omdat is alles zo, en wat zit daar nou voor blijdschap in voor een zondaar? Ik zeg u geen enkele, God de Vader, dat is de enige grond van de bekering, zijn goddelijk welbehagen, om mijn één Christus Jezus. Hij doet het. Niemand kan tot waarachtige bekering komen dan door die eeuwige Vader alleen. Die God, die in één ogenblik die zondaar van de dood in het leven zet. En al zo dat goddelijk werk aan doet vangen, zodat hij ontvankelijk wordt voor bekering. Want waar niet anders is dan dood, daar kan ook geen gemeenschap zijn met het leven. Maar waar hij levend maakt, op het uur naar zijn welbehagen en die dode zondaar levend maakt, daar komt ook plaats. Daar komen ook oren en ogen. Daar komt een hart. Daar zal Christus zelf intrek in gaan nemen. Als je nou de lijn van de profeten, want ik wil het nog een kant noemen, om daar een woord te kunnen spreken met de vijanden in de poort, die altijd maar bezig zijn met de bekering, en met God eist dit, en God eist, ja, God eist een betere. Dat zou haast zeggen, als je dat zo bedoelt, dan neemt God met geen geloof genoegen, hoor. En dan neemt God ook geen genoegen met een soort borg die je op je arm mee aan komt dragen bij God. Dan neemt God dan ook geen genoegen mee. Want dan neemt hij alleen maar genoegen in de voldoening van zijn recht. En van de verheerlijking van zijn deugden, anders nergens in. Voelt ge dan dat wij radicaal buitengesloten worden daarin? Nu, ik noem u nog een zijde. God zegt verkeerd u. Waarvan? Wel van dit, van onze dwaze en ijdele gedachten, dat we ons bekeren moeten. Dat wij ons bekeren moeten. Dat dacht het volk Israël toch ook? Maar wat was nou de vrucht daarvan, dat deze mensen dachten dat ze zich bekeren moesten? De vrucht was niet anders dan ongerechtigheid, ijdelheid, afgodendienst, noem maar op. Dat is nou de vrucht van die godsdienst. Dat de mens zijn eigen bekering is. Dat hij met al zijn praten over zijn bekeerd moeten zijn. En met al zijn praten over een eind. Raakt hij nog niet het uiterste met zijn vinger aan. Dat gaat gewoon door. Dat is zo het innerlijke, gewoon de tartende van die voorstelling van zaken. Dat je mensen die daar dik en dik tot over zijn oren in zit. En vooral als hij deze leer hoort. Oh, dan wordt hij zo bang, want dan denkt hij, ja, mensen zouden er misbruik van maken. Maar als je elkaar aankijkt en je zegt, wat doet u dan? Wat doet u dan? Wat hebt u dan gedaan? Ja, ja, dan staat de wagen opeens stil. Wat doet u dan? Wat doen wij dan met al ons praten? Hebben we dan waarlijk onze knieën voor God gebogen in oprechtheid? Zijn we hem toegevallen in zijn heilig recht? Of, wel nee, dan klaagt het hart ons wel aan dat we niks, maar ook niet een spelletje ermee gespeeld hebben. Dat hebben we. En toch praat de mens maar zo door in die godsdienst. Hij praat maar door. En die godsdienst die klopt als een rekensommetje. Heel die godsdienst is ervan doortrokken. Ook van de rechtzinnige kant, die regisseren, tempel is deze. De totaal van doortrokken. Van dat doen en dat bekeren en van dat eisen. Maar ook met dat al blijft men met het oude dode hart zitten. En de walm komt eruit tegen. Want het is alles van Adam. Dus, wat is nu de ander? De Heer zegt bekeert u. Ja. Maar dan van deze dwaasheid. Al wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. Bekeert u. Dat wil de Heer mee zeggen, daar gaan wij mee ten verderven. Het is nodig dat we bekeerd worden van die dwaasheid. En dat we dat zouden uit genade als schriften des vaders mogen leren. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling blijft. Want zelfs met het spreken van een eis, daar is een mens nog partij. Daar handhaaft hij zichzelf, want hij is partij. Op de eisen moet je toch partij zijn. Maar zoals er iemand zegt, om nou ja, het is misschien een beetje grof gezegd, maar dat wij doodtrappen zijn die man nog niet waard zijn. Dat we ophouden partij te zijn. Dat de plaats komt dat wij alleen de geoordeelde zijn, dat er een andere partij tussen beiden gaat treden, namelijk die eeuwige Zoon van God. Dan wordt het anders. Dan vindt er ook een bekering plaats van deze drukgedachte. Dat wij dit en wij dat. En gaan we mij in mijn huis slapen, krijgen op de bad, wij zullen de Heer dienen. En wat bedoelt u dan met dat dienen van de Heer? Wel dat hij anders is en dat hij anders doet. En dat hij in zijn vrome godsdienst weggaat. Dat is dan het dienen van de Heer. Maar het dienen van de Heer, gemeente in werkelijkheid, dat is niet anders. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis. Het hof der hoven. Dat is verloren gaan in onszelf. Dat is een leed van leed uit een ander. Wij zullen niet zeggen, wij zullen de Heer dienen. Dan gaan we trachten zoveel als in ons vermogen is. Waarmee? Want dan schept de mens zichzelf alweer een uitweg. Als het dan niet zo volmaakt is. Nou ja, je weet het, ik heb het zelf gezegd. Trachten in beginsel, hè. Dan moet je niet vreemd kijken vandaag of morgen als ik openbaar kom. Als een grote sneerland. Ja. Zo schandelijk handelt nu een mens. Om voor zichzelf vast de weg voor te bereiden. Dat het alles maar, nou ja, het is alles maar een krachten. Een dankbaarheid. Als de dankbaarheid een ogenblik weg is, wat brengt hij er dan van terecht? Ja. Maar zo handhaaft hij zichzelf. Het is een gave des vaders. Daarom is het zo nodig dat wij ons, dat we bekeerd worden. En dat we tot ons doordringen. Dat we met die ijdele waan van bekering en van ijde van geloof eeuwig omkomen. Want dan hebben we onze mond er vol mee. We gaan er toch mee verloren. Maar we doen niet. We zeggen in onze levensopenbaring, wie is de Heer? Dat ik zijn stem zou horen. En onderwijl zingen we nog zijn. Ja. Zo is diep, diep rampzalig is Adam gevallen. Zijn wij gevallen. Als je nou de aandachtige profeten leest van het Oude en Nieuwe Testament. Dan kom je tot de ontdekking dat er ergens een ogenblik aanbreekt dat God zegt. Er is geen pardon meer voor. Er is geen genade meer voor. Het gericht komt. Het gericht komt. Al zouden ze zich bekeren, zegt de Heer. Ergens. Die lijn vind je bij de verbinding. Al zouden ze nou, ik weet niet wat doen. Ik zal me niet meer laten verbidden. Want mijn oordeel komt gewis. Dat oordeel van mij, dat ze niet luisteren naar mij. Dat ze niet enkel en alleen uit deze sleutel bediend wilden worden. Ik ben de Heere, uw God. Dan komt het oordeel. Dan baten ik wat dat Mozes, Samuel, Job, Daniel voor God aangezicht. Ik zal me niet meer laten verbidden, zegt de Heer. Hij komt. Onherroepelijk. Zouden wij dat punt ook bereikt hebben? Gewis, dat hebben wij ook bereikt. Punt hebben wij ook al bereikt. Laat ons daar maar niet lang over denken. Zeggen jullie, zou het ook al zo ver weg wezen. Geloof het maar, zo ver zijn wij weg. En dan opeens dan vind je dat we midden van die onheilspellende oordelen van God. Omdat ze zich niet bekeren. En al zouden ze zich niet bekeren, al zouden ze vroeg opstaan. Ik zal me niet laten vinden meer, zegt God. Opeens in het midden daarvan, daar vind je de verkondiging van die recht, dat overblijfsel, naar de verkiezing van Gods genade. Die zullen door God zelf bekeerd worden. Die zullen komen. Die zullen sterven. Die zullen opstaan. Die zullen leven. Maar niet het dode lichaam naar het vlees, maar de levende die naar God is door de geest. Die zal opstaan. En dat vormt dan ook voor de profeten de kern van de prediking van vrij genade en ontferming. Betaamt alle mensen om Gods geboden te onderhouden. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Maar op die weg komt het openbaar. Dat de vreze God en de onderhouding der geboden niet gevonden wordt. Zo is de Bijbel is ook een tekening, een voorstelling hoe het ging met mij en met u, hoe het ging. En dan weet u het best, u weet het wel. U weet het wel, dat het allerdroevigst afgelopen is, altijd weer met dat gezegende volk. Dat weet u wel. Zijn wij dan nog zo bruut en brutaal dat we zeggen, nu moeten wij zorgen, dat zal ons niet overkomen. Laten we niet doen als die en als die. Hebben wij nog zulke verwachting van ons vlees en bloed? Daarom het oordeel Gods kan niet sluimeren. Dat komt gewis. Maar nu trekken de profeten alles samen. Zal geschieden in die dagen dat ik, en dan gaat God spreken. Dan gaat God spreken. En dan zeg ik het zo, dat van al die 100 teksten waarvan men over spreekt, dat wij ons moeten bekeren, die staan erin om ons te verdoemen. En die 8 teksten die staan er alleen maar in om Jacob zalig te maken en te behouden. Dat hij die vorsten voor ons zou vinden in het welbehagen God des Vaders. Anders nergens om. Want het is een gave van God de Vader, de waarachtige bekering des mensen. Daarom laat je niet van de wijs brengen. Want wat was de ademtocht voor die profeten en voor dat volk? Haastiglijk zal tot zijn tempel komen. Die Heer, die zal het doen. Die zal de blinden leiden. Die zal de ellendige oprichten. Die zal zijn pijlen afschieten in het hart. Die zal wederbaar. Die zal zijn woord spreken tot een doorgeleid mens. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk God niet zien. Die zal zeggen tegen een vroom mens, een kerkelijk mens, al zo lief heeft God de wereld gehad om hem af te snijden in zijn godsdienst. Opdat hij waarlijk zou worden wie hij is, wereld, zonder meer van binnen voor God. Dat hij die uitzonderingspositie zou verliezen die hij zo graag inneemt. En dat hij op die hoop geworpen zou worden van verloren ellendige mensen. Waar God liefde aan bewijst. O ja, daar is de kern van de boodschap van de bekering in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament. Dat is die laatste verwachting. Waar alle verwachtingen beschaamd zijn geworden. Want zij keerden zich niet af van hun afgoden. Dat is de laatste verwachting. Lees het bij Hosea. Dat had het zo duidelijk beschreven. O God kan van zijn welbehagen niet af. Daarom zal hij het zelf doen. Want wij zijn wel door God afgegaan. En we kunnen wel zonder God ook. We kunnen ook zonder bekering. We moeten echt niet doen alsof we zo graag bekeerd willen worden. Want dat willen we niet. We willen niet bekeerd worden. Als God ons niet wil bekeren, dan komen we eeuwig onbekeerd om. Zo is de werkelijkheid van ons bestaan. En dan zit de mens nog maar God de schuld te geven. En dan zegt hij nog maar, ja dit of dat. Hij doet net als dat hij zou wel van de ene op de andere dag bekeerd willen worden. Maar hij wil het niet. Waar God wil, daar wil ik. Waar God de Vader, ik zeg niet dat die persoonsonderscheiding in zulke ziel zo is. Dat die zegt, dit is niet werk van God de Vader en dat van, dat hoeft niet. Maar ik wijs u de grondslagen aan zoals we zijn op grond van het woord. Omdat we ons niet verliezen in het vlees daarin. In alle vleeselijke God die, God de Vader, dat is die God. Uit en door wie alle dingen zijn, met de Zoon en de Heilige Geest. Maar het is de personele eigenschap des Vaders. Dat hij is schepper, dat hij zijn deel terug eist. Dat hij zijn deugden terugvordert. Dat hij ook geeft. Uit zijn vrije welbehagen, op grond van het verworven recht, wat we niet hadden. Hij geeft. De Zoon, dat is de verkondiger en de inhoud van de waarachtige bekering. Want hij kwam zeggen, bekeert u, want het koninkrijk Gods is gekomen. Johannes predikte dat het nabij gekomen was. Hij predikte dat het bekeerd was, dat het gekomen was. En als het woord bekering in de mond van de Zonen God wil dit zeggen, indien gij niet verandert en wordt gelijk een kinderke, gij kunt het koninkrijk God niet zien. Dat veranderen betekent daar ook het woordje bekeren. Bekering in het Nieuwe Testament is die omkering uit de ijdele wandel en het getrokken worden door den Vader tot de Zoon als de verkondiger en de inhoud om uit zijn mond het machtwoord te horen. Jongeling, ik zeg u, sta op. En dat hij spreekt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Dat hij zegt, gaat heen, zonder niet meer. Hij is de inhoud en de verkondiger van de bekering. Hij heeft zijn lippen en zijn mond geopend. Hij heeft het voorgesteld wat bekeerd was. En zo vloeit het oud-testamentische woord bekering in één met het nieuw-testamentische woord bekering. Dan houdt Christus ons voorwaar, tenzij onze gerechtigheid overvloediger wordt dan al die bekeerde fariseeën en schriftgeleerden, dan zullen we het koninkrijk niet zien, want het waren geen kinderen. Daarom voorwaar, als je niet veranderd wordt. Dat is ook een element van de bekering. Als je niet zodanig omgekeerd wordt, dat er niets anders overblijft dan een kleine kinderhand, een kinderoog en een kinderhart, dat van hem vraagt, Heere, hij maakt mij uw wezen, door uw woord en geest bekend, want u bent toch de inhoud der bekering, der waarachtige bekering. U is toch de zin van de bekering, het einddoel, het begin, alles. Ja, dan wil de Heer Jezus daarmee zeggen, dan komen we eeuwig om daarbuiten. Want hij is de Zoon, hij is gezonden om te verkondigen, ik ben het zelf. Van de Vader gezonden. Dan is de bekering in het Nieuwe Testament ook de bekentenis. Want deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Hij heeft de Vader gekend. Maar die bekeerd worden hebben hem bekend dat hij het is. Dat hij waarachter de inhoud en de verkondiging van de bekering alleen is. Zo is het werk dan ook van de drie-enige God. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Ja, alleen in hem zijn mond opent als de opperste wijsheid. Keert herwaarts tot mij. Waarom zou gij sterven? En hij verhief zijn stem in de synagoge en in zo'n menige synagoge en in de tempel. En op het vlakken van het veld. Ik ben het brood des levens. Alle die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Ja, hij is de inhoud en de verkondiging van de verkondiger van de waarachtige bekering tot God. Het is het werk van de drie-enige God. En daarom is ook het werk van de Heilige Geest. Hij is de kracht en de gave der bekering. Wat wil dat zeggen? Hij is de kracht. Hij is de invloeiende gave van Christus en van de Vader in het hart. Zodat het koninkrijk God niet kan bestaan in woorden, maar alleen in kracht. Want de geest is eraan verbonden. En die geest vloeit in, want hij is de kracht van het spreken van Christus. Want die geest zal het uit het mijne nemen en die zal die verkondiging voortzetten. De verkondiging van Christus in het hart. En de toepassing van Christus. De inhoud, Christus zelf. Die geest is de kracht. Hij is het die op zich genomen heeft. Om die waarachtige bekering te verwezenlijken in de tijd. Om ons zo te behakken en te behouden. Dat apostel zegt, ook in deze zuchten wij. Om ons in deze te leren, ik ellendig mens. Dat neemt niet God, nog zijn wet, maar dat de zonde ons te dood gaat worden. Kracht. des Geestes. En hij is ook de gave des Geestes, de gave God. De gave God is de Geest van Christus. Die woont en werkt in het werk der bekering. Nu dan, we gaan naar huis, de tijd is verstreken. Maar dat we dan dit zouden mogen onthouden uit deze inleiding op zondag 33. Dat we al onze rommel gerust in de kast op mogen bellen. Komt niks van terecht. Maar het is een eeuwig wonder. De kering van mensen. De kering des mensen. Het is bij God vandaan mogelijk. Maar dan ook alleen bij God vandaan. Van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als hij daar nou niet blij mee kan leven. Als dat nou geen hoop in het hart. Dat je, o God, ja, dan het is alleen van u. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid eer. Dan kun je van verzekerd weten. Dan leef je nog net aan de andere kant. Dat wil zeggen, dan leef je nog in de kant dat je eigen moet bekeren. En dat is je eigen dit en dat is je eigen dat. Maar met dat alles ken je niet de verwondering. Ken je ook niet je laatste hoop voor zulke verloren mensenkind. Ach, Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd. Geef ook mij iets van die zegen. Want ik ben zo verkeerd en verdraaid geslacht. Zo ellendig ben ik. Ach, het is typisch. Ja, niet in woorden hoor. In woorden kleft de mensen af, maar in werkelijkheid een bekeerd mens, een waarachtig bekeerd mens, is en wordt een onbekeerd mens. En een onwaarachtig bekeerd mens, dat proef je door alles heen, die wil zijn eigen toch handhaven dat hij wel degelijk bekeerd is. En dat hij dit is en dat hij dat. En je moet niet te min over hem denken. Een bekeerd mens gaat zakken en zinken, verkeerd, verzondigd. Verbeurt de schuld nog dagelijks groter maken. Dat komt omdat hij dagelijks bekeerd wordt. Daarom gaan zijn ogen ervoor open dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Die gaat steeds lagere tonen zingen. Die gaat steeds lagere woorden zingen. Die wordt steeds nader en ongelukkiger. Totdat hij mag eindigen, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dan heeft hij zijn laagste punt bereikt, dan is God waarachtig. En ik ben leugenachtig met alle mensen. Geliefde, er is voor ons echt geen eer te behalen. Ik hoop dat de Heer u ervan weerhoudt om te denken in uw hart. Ik vond het allemaal even kil en even koud. En even ongevoelig en even hard. Dat hoop ik. Maar ik hoop dat gezegd, wat ben ik een hartbonk graniet? Wat ben ik een rotsteen? Wat ben ik een stuk ijs? Wat ben ik een vermetele zot? Wat leef ik in een droom daarheen? Maar wat is het alleen bij God nog mogelijk? Want bij hem zijn alle dingen mogelijk. Kijk, zo is het voor een mens die wat heeft. Laten we maar weer met de oude toepassing besluiten. Voor een mens die wat is of wat heeft, is vanavond toch armzalige bedoeling. Hè? Dan heb je een naar gevoel als je straks naar huis gaat. Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet mijn woord, het is Gods woord. Maar de arme en ellendige, die gaat straks toch met een glimlach als God het geeft, is een uur naar huis. En die zegt, ja, zo zal het waarachtig zijn, Heere God. Alle vlees is verdoemelijk, aangaande mij en mijn huis. Daarin hoop ik u te mogen dienen, dat alle vlees verdoemelijk is, om daarbij te leven bij die bekentenis. En bij die leer, dat het alleen van God kan, maar het kan ook bij u. Want er is sprake van de waarachtige bekering des mensen. O Heere. Wil dan ook mijn zaad, mijn arme zaad, wil dat nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Je kunt er aan geen betere vragen. Geen sterkere God, bij wie de uitkomsten zijn tegen de dood. Daarom mag zulke ellendig volk het toch horen. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Straks dan weet ik nog niet dat hij zo verkeerd, dat hij waarachtig verkeerd was. Want dan zult het zeggen, heren, waar hebben wij u dan zo gezien? Waar? En dan zal de heren zeggen, zo zover gij dit aan één van mijn minsten gedaan, hebt gij dat aan mij gedaan. Toen leefde ze nog één, onbekeerd, nooit wat gedaan. De anderen draaien het net om. Die zeggen, waar, heren, hebben wij uw hongerig gezien en niet gespijzigd? Waar hebben we u in de gevangenis gezien en niet bezocht? Want we zijn dus zoveel de gevangenis en arme mensen en dit en dat op wezen zoeken. Ach, de ene waren zich bewust van hun ondeugden en de andere van hun deugden. Die bewust waren van hun deugden, die hoorden, ik weet er niks van, mensen. Die tegen hem zeiden, o God, daar weten we niet van. Daar zei de Heer, ja, maar ik weet er alles van. Ik heb het wel gezien. Ik heb het wel gezien. Ik weet ervan. Zondaar voor mij geworden. Je arm en ellendige voeden toe mogen reiken. Dat heb gij mij gedaan. Kom in, gij gezegende mijn vader. De erf dat koninkrijk. Kinderen, ja, wij allen tezamen. Ach, dat we in die dag niet zouden worden gemist. Maar hier mocht de leren, o God, wat ben ik een onbekeerlijke dwaas. Bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn aan ons.